Forti Media.
Dieren gedragen zich anders als het volle maan is.
Astronauten komen 5 centimeter langer terug van een lange ruimtereis.
De goudstaartgekko spuit slijm uit zijn ogen.
En als je je hersenen invriest, kan je later terug tot leven gewekt worden.
Albatrossen vliegen in 1 jaar wel 3 keer de wereld rond.
Als je een huis bouwt op de maan, zakt het direct weg in het zand.
Is het een feit of is het een fabel?
In dit tweede seizoen van de Feit of Fabel podcast gaan ik, Lieven Scheiren,
samen met mij, Sterren Smalbrugge,
opnieuw de strijd aan met elkaar.
Wie weet het meest over dieren, uitvindingen, de natuur en het universum?
En wie wordt de grote verliezer en moet de ultieme geheime eindopdracht uitvoeren?
Voor National Geographic Junior is dit de Feit of Fabel podcast. Hallo!
Hallo, daar zijn we weer.
Daar zijn we weer. Ik heb er heel veel zin in. En jij?
Ja, zeker wel, met dit prachtige thema.
Fantastisch.
Reizen. Daar gaan we het over hebben.
Zo leuk.
Wij gaan vandaag weer de strijd aan met elkaar. De feitjesstrijd, Sterren, zou je kunnen zeggen.
Het is een strijd tussen ons twee.
Ja.
Ik vind het waanzinnig, want elke keer leer ik weer zoveel nieuwe dingen. Even in het kort, hoe werkt het? Wij hebben stellingen. En dan die geven we aan elkaar. De ander die moet eigenlijk bedenken, zou het een feit zijn, zou het een fabel zijn? Zo kun je punten scoren. En degene die de minste punten heeft, die moet een opdracht doen.
Ja, de eindopdracht van de aflevering. Maar we tellen ook over het hele seizoen wie de meeste afleveringen wint.
En zo kwam jij aan je derry douche.
Ja, wie de minste afleveringen gewonnen heeft, die krijgt een geheime eindopdracht. Helemaal op het einde van het seizoen. En we weten nog steeds niet wat dat is.
Als het maar geen derry douche is.
Ja, omdat we het niet weten, zijn we er ook zo bang van, denk ik.
Ja.
Reizen. Ben jij een reiziger? Ja, dat zal wel. Je reist voor je beroep.
Ja, ik hou heel erg van reizen. Ik heb inmiddels 6 continenten bezocht en 37 landen.
Wow.
Dus reptielen die leven bijna overal. En jij?
Zeker wel, ja. Ja.
Wat is het mooiste land waar jij bent geweest?
Goh, ik heb 1 jaar in IJsland gewoond.
Ja, oh ja, tuurlijk. Daar wil ik ook nog zo graag heen.
En IJsland is qua landschap, is dat echt adembenemend. Zowel mijn vrouw en ik houden nogal van het noorden.
Snap ik.
We gaan graag naar Schotland, naar IJsland.
Waanzinnig. Heel gaaf. Wij gaan beginnen met de stellingen. Aan jou de eer.
Oké, hier komt mijn reisstelling. Elke paling die je ziet in België of Nederland is geboren in Amerika en keert daar ook weer terug naartoe om te gaan paren.
Palingen zijn best wel bijzondere dieren. Weten we ook nog lang niet alles van. Ik weet wel dat zij heel ver migreren. Dus dat ze afstanden afleggen naar een paargebied. En dat ze uiteindelijk ook weer teruggaan. En het bizarre daaraan is dat, ja, hoe weet je nou eigenlijk de weg? Maar of dat precies deze locaties zijn, ik ga toch voor feit.
Je hebt gelijk, inderdaad.
Ja? Okay.
Je hele uitleg klopt, het is exact dat.
Oké, nou vertel het nog even goed voor de luisteraar.
Palingen worden enkel geboren in de Sargassozee.
Waar is dat?
De Sargassozee is eigenlijk aan de oostkust van Amerika, dus Florida en zo.
Oh ja, ja.
En dus daar heb je een soort tropische zee. En we weten dus dat palingen die we hier in België en Nederland zien, die gaan naar daar om te paren en die kunnen enkel daar geboren worden.
Oké.
Dus wat gebeurt er? Een paling wordt geboren. In het begin is dat een soort klein wormpje.
Ja.
Die spoelt met de zeestroming helemaal naar onze kust. Dat kan tot 2 jaar duren.
Dus die zwemt niet echt, die drijft gewoon mee?
In het begin drijft hij mee. Na een tijdje begint hij wat te zwemmen. En dan komt hij toe aan onze kust. En dan gaat hij, dat is ook heel gek, van zoutwaterdier wordt dat een zoetwaterdier.
Ja, waanzinnig.
Dus die gaat de rivier inzwemmen.
Ja.
Die zoekt eigenlijk naar een beetje een modderpoeltje, een gracht. Die kan zelfs over land bewegen.
Oh.
Een paling kan over een nat weiland, kan die eigenlijk als een slang op zoek gaan naar ergens
wat
een
cool
vijver.
Ja.
En zo komen palingen terecht, zelfs in vijvers die compleet afgesloten zijn van de rivieren. Een paling kan 20 tot 30 jaar worden.
Wow.
Hij heeft een enorme voedselvoorraad, heeft een enorme vetlaag nodig. Omdat hij dus om te paren helemaal terugzwemt.
Eerst tegen de stroming in dan?
Ja. Dus als hij voelt van, ik ben klaar, ik ben volwassen, ik heb genoeg vetreserve. Dan zoekt hij een rivier, die gaat zo naar de zee. En dan zwemt hij helemaal terug naar de Sargassozee. En het is exact zoals je het zegt, niemand weet hoe ze de weg vinden. Ik heb in België gepraat met een onderzoeker die dat nu graag te weten wil komen.
Dat snap ik, zou ik ook wel willen weten.
Dus heeft hij zendertjes aan palingen gehangen? Er is een probleem. Eens je een paar meter onder water bent, heb je geen enkele ontvangst meer van een zender. Dus wat heeft die onderzoeker gedaan? Hij heeft een klevertje gemaakt dat aan de paling gekleefd kan worden. En die meet de temperatuur en de diepte.
Aha.
En na een tijdje komt die lijm los. En komt dat bakje bovendrijven. En dan staat zijn telefoonnummer erop. En als het ergens aanspoelt, dan sturen mensen hem dat bakje terug. En heeft er zo al tientallen teruggekregen van over heel de wereld.
Dit is toch waanzinnig.
En dan stopt hij dat bakje aan zijn computer. En die computer zegt dan van, kijk, op die dag was dat de temperatuur en was dat de diepte enzovoort. Enzovoort.
Ja.
En zo probeert hij een kaart te brengen. En hij zit ongeveer al halfweg. Hij kan tot halfweg naar Amerika, weet hij langs waar ze gaan in de zeebodem.
Oh, wat cool.
Maar dus kijk, ja, dat zijn de palingen, hele gekke beesten.
Ik vind het waanzinnig. En ik vind het ook leuk dat er nog dingen zijn op deze wereld die we niet weten.
Ja.
Dat
inderdaad.
Vind ik eigenlijk zo. Ja, ik word daar gewoon heel blij van. Dat er gewoon nog heel veel mysteries zijn. En dat we eraan kunnen werken om die op te lossen. Maar je weet niet of je er ooit achter komt.
Tuurlijk.
Is fijn. Nou ja, wel een punt voor mij.
Ja,
het
inderdaad.
Is 1-0.
Proficiat.
Dankjewel. We zijn goed van start. Ben jij klaar voor mijn stelling?
Dat ben ik zeker.
De stelling is: albatrossen vliegen in 1 jaar 3 maal de wereld rond.
Oh, en bedoel je dan echt de wereld rond? Of dat
een
ze
aantal
die
kilometers.
Een aantal kilometers. 3 maal de wereld rond. De omtrek van de wereld is 40.000 kilometer.
Zo fijn dat jij dat gewoon lekker paraat hebt.
3 keer zeg je. 40.000 kilometer maal 3. 120.000. Nee, dat is te veel. Ik zeg fabel.
Het is een feit.
Oh.
Het is een feit, ja. Het is waanzinnig. Nee, die albatrossen die kunnen in 1 jaar meer dan 120.000 kilometer afleggen. Albatrossen zijn onder de grootste vogels ter wereld. Ja. De grootste albatros heeft een spanwijdte van 3,5 meter. Even serieus.
Ja.
Gewoon bijna 2 keer een deur. En zij leggen die afstanden af. Soms zelfs 15.000 kilometer in 1 voedseltrip. Als in zonder te stoppen.
Maar jongens.
Dus soms leggen ze 900 kilometer op een dag af. Nou, dan zit je vanaf hier volgens mij bijna in Parijs. En het bijzondere is, je denkt, oh, raak je dan niet moe? Maar nee, ze flapperen hun vleugels dus bijna niet. Die vleugels zijn ontzettend lang, heel dun. En die houden ze heel stil. Soms flapperen ze maar 1 keer per uur. En ze zweven eigenlijk op de thermieken.
De warmte, de warme lucht die opstijgt.
Ja, uren, dagen lang vliegen zij gewoon rond.
Kunnen zij vliegend slapen?
Ja, ook. Ja. Wow. Want het duurt zo ontzettend lang. En dan om te paren keren ze altijd terug naar hetzelfde gebied.
Ja.
En daarna, als dat kuiken volwassen is, is die zwaarder dan zijn ouders.
Mm-hmm.
Ze kunnen in 1 zo'n opfokseizoen 100 kilo eten. Want ja, je moet, het is ijskoud. Je moet een dikke vetlaag hebben.
Ja.
En dan gaat hij op pad. En dan komt hij weer terug als hij klaar is om zelf te paren.
Okay.
Maar hallo, even gewoon 120.000 kilometer per jaar.
Het is waanzinnig.
Ik word al moe als ik eraan denk.
Ik denk dat je dan op 1 dag van hier naar Italië vliegt.
Zo knap.
Ik denk ook dat als ze slapen, dat ze met 1/2 van hun hersenen kunnen slapen.
Ja, want de andere helft moet natuurlijk gewoon doorgaan. Je moet wel alert blijven voor gevaar. Je moet ook, als er voedsel is, moet je natuurlijk je kans grijpen, want er is niet altijd voedsel. Mm-hmm. Wat ze wel vaak doen, is dat ze rond schepen te vinden zijn. Dus die volgen ze dan. Dus het zijn in principe solitaire dieren. Behalve in het paarseizoen. Dan dezelfde paardjes komen altijd weer bij elkaar terug. Ze zijn heel monogaam.
Er is ook iets heel mooi, vind ik, of een heel mooie beeldspraak met albatrossen. Ze zijn fantastisch mooi en sierlijk in de lucht. En ze zijn complete klunzen op de grond.
Ja, dat is een soort kippen.
Ja, als een albatros landt, dan tuimelt die vaak een paar keer over elkaar. Omdat ze zo weinig op het land zijn, dat ze gewoon die skills weinig nodig hebben. Ze zijn ook heel klungelig bij het opstijgen.
Ja.
Het liefst van al springen ze van een hoogte.
Ja,
ja. Maar als ze moeten opstijgen door te lopen. En er zijn hele grappige filmpjes van albatrossen die 1 na 1 komen landen. En bijna allemaal kletsen ze op.
Tuimelen ze over.
En dat wordt soms gebruikt voor mensen die in sommige omstandigheden fantastische dingen doen.
Ja.
En die dan in het alledaagse leven heel klungelig zijn.
Beetje zoals ik.
Ja, heb jij dat ook?
Nou, ik zou niet zeggen dat ik fantastische dingen doe, maar dagelijks zit ik bijvoorbeeld vast met het lusje van mijn broek om de deur klink. Ik stoot me elke dag aan dezelfde tafel. Het is verschrikkelijk.
Wel, maar eigenlijk past het wel bij jou. Want je, nee, maar ik zal zeggen waarom. Omdat je doet in je beroep, doe je dingen waar heel veel mensen gillend van zouden weglopen. Ja. Je gaat naar natuurgebieden, je hebt die dieren vast. Je kan ermee overweg met die gevaarlijke reptielen. En dan inderdaad kom je thuis en blijf je hangen met een lusje van je broek aan de deurklink. Dus eigenlijk ben je een albatros mens.
Eigenlijk, ja. Nou, daarom vind ik het denk ik ook zulke leuke dieren. Ik identificeer me helemaal met die dieren.
Je zweeft op grote hoogte en dan ga je op je bek als je landt.
Ja, zo is het echt. Dus de stand is nu...
2-0.
Voor mij.
Ik kan enkel nog gelijk komen.
Ja, maar dan hebben we altijd nog een reservestelling.
Dat
dus je kan gewoon nog winnen.
Ik kan nog winnen als het gelijk
en
wordt.
En jij staat voor, hè? Dus het mag ook wel.
In de grote afleveringtelling sta ik voor. Ja, inderdaad.
Kom maar op.
God, ben je klaar voor mijn tweede stelling?
Ja.
Na een lange ruimtereis zijn astronauten 5 centimeter langer dan bij de lancering. Hij zit in het begin van onze aflevering. Het is eentje daarvan. Maar nu komt hij op de tafel te liggen.
Ja, en ik ga nu echt een feitje droppen. Weet je wie ik ken en waar ik ook wel eens mee praat?
Wie dan?
André Kuipers.
Ik heb André gisteren nog gezien.
Dan weet jij ook wat ik weet.
Namelijk?
Nou ja, die zegt altijd als ik in de ruimte ben geweest, dan heb ik mega veel rugpijn. Want hij had het een beetje uitgelegd, maar correct me if I'm wrong. Je hebt daar natuurlijk geen zwaartekracht. Ja. Dus dan gaat je hele rug zo... Het wordt uit elkaar getrokken. En toen hij me dat vertelde, dacht ik... Hierom alleen zou ik naar de ruimte willen gaan. Want elke dag denk ik, laat iemand dit doen bij mijn rug. Maar hij zegt dus dat het superveel pijn doet. Maar 5 centimeter... 5 centimeter...
Dus 5 centimeter...
Dan zou ik 1,77 zijn.
De breedte van je handpalm, zou je kunnen zeggen ongeveer. Hè? Of iets minder misschien. Ja.
Oh, dat is wel heel veel hoor. Ik zeg... Feit.
Het is een feit.
Oh yes, ja. Toch nog onthouden van André. Maar vertel, want is het wat ik zeg met de zwaartekracht?
Ja, inderdaad. Ik zou je 2 punten moeten geven, want je hebt de uitleg ook al helemaal juist.
Oh, okay.
Het klopt inderdaad. Dus als wij rondlopen doorheen de dag... Dan wordt onze ruggengraat. De ruggengraat bestaat uit wervels, dus je hebt stukjes bot. En daartussen liggen schijven, een beetje zacht moesachtig vlees.
Ja.
De tussenwervelschijf. Die kan heel erg pijn doen. Soms
krijgen hernia.
Soms krijgen mensen daar een uitstoping uit en dan heb je een hernia.
Ja.
Dat zijn die tussenwervelschijven. Dat is ook de reden waarom ze op school altijd zeggen, zit recht op je stoel.
Ah.
Ik heb mijn hele schooltijd onderuit gezakt gezeten op mijn stoel.
Ja.
En op mijn 20 had ik een hernia.
Heb je echt een hernia gehad?
Ja. Dus, kinderen, zit recht op school.
Ja, ik zit ook als een garnaal. Ik ga er spontaan recht van zitten. Ja, oké. Okay.
Dus die tussenwervelschijven, die worden constant een beetje in elkaar gedrukt als wij rechtop lopen.
Ja.
En in de ruimte heb je dat niet.
Maar 5 centimeter?
Wel, als je slaapt in je bed,
ja,
heb je ook die druk niet op je ruggenwervel. 'S morgens ben je 1 centimeter groter dan 's avonds.
Is dat zoveel verschil?
1 centimeter, ja. Dus echt, ja, de dikte van een vinger is het verschil in lengte. En in de ruimte heb je dus, ja, ben je de hele tijd gewichteloos. Dus wij, doorheen de dag, krimpen wij weer samen. Ik denk dat het een half uur duurt of zo, dan ben je weer die centimeter korter. In de ruimte heb je dat niet. En dus astronauten zijn effectief 5 centimeter groter. Ze hebben het gemeten bij Mark Kelly.
Ja.
Heel bekende Amerikaanse astronaut, die nu ook politicus is in Amerika. Die heeft een tweelingbroer, Scott Kelly, die ook astronaut is. En dat was natuurlijk super interessant, want je kon er 1 op aarde houden en eentje naar de ruimte sturen. Ja. En die kon je de hele tijd vergelijken.
Wow.
En toen die terugkwam, was die 5,2 centimeter gegroeid.
En als je dan terugkomt, hoe lang duurt het dan voordat het weer is ingezakt?
Enkele dagen.
Oké, okay, en doet dat dan ook pijn? Het
gaat wel snel. Ik heb dus heel toevallig... gisteren astronauten geïnterviewd.
Okay.
In Noordwijk. In Noordwijk heb je de ESA, het Europese Ruimtevaartcentrum, heeft daar een testcentrum. Ik heb daar André gezien, onder andere. Ik heb daar astronauten geïnterviewd. En wat ze allemaal zeggen is, het eerste 1,5 uur terug op aarde na een ruimtereis is het ellendigste van alles wat je moet doen als astronaut.
Oh, dan wil ik het niet meer doen.
Ja, als je terug op aarde komt, ben je misselijk. Alles doet pijn, je hebt geen evenwicht meer. Alles is zwaar.
Ja.
Hij zegt, mijn hand was zwaar.
Oh.
Je hebt 6 maanden lang zweeft je hand rond in de lucht en je moet geen enkele moeite doen.
Ja.
En dus voor hen voelt het alsof er plotseling aan elke hand een vol pak melk hangt en dat echt naar beneden gesleurd wordt. En dan nog eens lekker misselijk erbij, pijn in je rug. Dus dat is terugkeren als astronaut.
Wauw, dat hebben ze allemaal voor ons over, hè?
Ja, en ze willen dat steeds gemakkelijker maken door astronauten trainingsprogramma's te geven.
Aha.
Astronauten hebben heel veel fitnesstijd in de ruimte.
Ja.
En dan is er ook weer een probleem, want je hebt geen zwaartekracht.
Nee.
Gewichtjes optillen is heel gemakkelijk in de ruimte.
Zou je niet met elastiek kunnen werken?
Dat is exact wat ze doen.
Jongens, je mag me inhuren, hoor.
Ja, eigenlijk krijg je constant extra punten, denk ik. Ik denk dat 500-0 is nu. Maar er zijn filmpjes van astronauten in de ruimte, die staan op een loopband.
Ja.
Zonder elastieken zet je 1 stap en dan vlieg je naar de andere kant van de ruimte.
Oh.
En die hebben dus elastieken over hun schouder, waardoor die naar beneden geduwd worden. En nu is er een nieuw plannetje, dat ik eigenlijk heel spannend vind.
Oh.
En dat is, ze willen al heel lang een ruimteschip bouwen in de vorm van een cirkel. Een hele grote cirkel. Dus je hebt een tunnel. Je hebt een tunnel in de vorm van een cirkel.
Ja.
In die tunnel kan je recht staan. En die volledige cirkel is dan ja, misschien wel 50 meter breed. En dan willen ze die laten ronddraaien. Waardoor je naar buiten geslingerd wordt.
Ja.
En dan zou je dus in die tunnel zwaartekracht hebben. Want je wordt naar één kant geduwd. En dan zou je dus op een lange ruimtereis niet meer al die fitness moeten doen. Want je loopt gewoon rond in een centrifuge, in een soort ronddraaiende molen.
Oh, ik word al misselijk als ik er aan denk. Vreselijk.
Ja, maar op zich, eens dat je begint te draaien, blijft die draaiing wel constant. Ze hebben er onderzoek mee gedaan. Ze hebben muizen bijvoorbeeld, hebben ze heel lang in zo draaiende cirkels gestopt op aarde. Wat blijkt, die worden allemaal sterker, gezonder en krijgen een beter hart.
Nou ja, dat is top.
En sommige mensen zeggen nu, waarom bouwen we dat niet voor de mens?
Ja.
Dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga nu 2 maanden in een draaiend huis wonen. En als ik buiten kom, ben ik sterker.
Dat zou toch geniaal zijn?
Er wordt aan gewerkt.
Leuk.
Ja, er zijn plannen om dat te gaan doen. Misschien wonen we ooit in centrifuges en gaan we 5 centimeter krimpen. Maar wat we nu al weten is, als een astronaut terugkomt van een lange ruimtereis, kan hij wel 5 centimeter langer zijn.
Waanzinnig.
Het is 3-0 voor jou, dus Ik ben helemaal hopeloos, maar ik ga toch mijn eer redden.
Ik hoop het voor je. We gaan eens even kijken naar deze stelling en die is: zoutwaterkrokodillen blijven voor altijd verdwaald als je ze weghaalt uit hun territorium.
Oh! Oké, territorium, een krokodil zit daarin, die kent daar de weg natuurlijk, ja, want die heeft geursporen of herkenningspunten. Als je een ander dier, als je een kat of een muis bijvoorbeeld weghaalt uit het territorium, dan vindt die meestal de weg terug.
Ja, ik had heel veel muizen. Dan moest ik altijd helemaal midden in de nacht, want ik vang ze natuurlijk levend, want nooit van mijn leven dat ik een muis zou doodmaken. Dan kon ik altijd helemaal het bos in en dan moest je minimaal 500 meter ver.
Zeker. Als je een levende val hebt, hè, dus als je een muis vangt en je zet die gewoon terug buiten in de tuin,
geen zin.
Dan is die de volgende dag heeft die de weg teruggevonden. Maar dus bij een krokodil zeg je, je haalt die weg en die denkt van, hey, deze boom heb ik nog nooit gezien, ik ben verdwaald.
Echt ver, hè? Dus niet zo even een ander riviertje, maar een stuk.
Voor altijd verdwaald. Zoutwater. Nee, als het zoutwater is, dan denk ik, ja, maar goed, de zee zijn toch grote oppervlaktes, hangt toch aan elkaar. En omdat het zoutwater is, denk ik, fabel.
Jij zegt het is een fabel.
Ja.
Je hebt helemaal gelijk.
Oef,
gelukkig nog een puntje gescoord.
Het was nipt hoor, want ik was aan het twijfelen.
Nee, maar om te beginnen, zoutwaterkrokodillen leven echt absoluut niet alleen maar in zoutwater. Dat is echt de stomste naam ooit. Ik vind Nederlands en Engels vind ik zo stom. Laten we het gewoon houden op wetenschappelijke namen. Nee, want in dit geval kan het je dood betekenen. Want als jij denkt, zoutwaterkrokodil is de allergrootste krokodil op aarde. 1 van de 2 krokodillen die mensen eet.
Och.
En als jij denkt in Australië, oh, helemaal prima. Ik heb een mooi vijvertje gevonden. Daar kan ik even zwemmen.
Oei.
Want daar kunnen gewoon zoutwaterkrokodillen. Ze zitten heel vaak in zoetwater, in rivieren, in meren. Leven ze gewoon met het feit dat ze in zoutwater kunnen overleven. Oh. En daar ook gewoon kunnen zwemmen. Daarom worden ze zo genoemd. Maar ze leven echt niet alleen in zoutwater.
Okay.
Maar omdat zij dus, toch wel af en toe een mensje opeten.
Wat zeg je, schattig? Ik at gisteren een mensje op.
Nee, maar dat gebeurt. Het zijn, ze kunnen 7 meter worden. Oepsie. Ik hou zo van die krokodillen. Anyway, ze dachten dus in Australië van oké, is niet mega fijn. Ook al hebben we jouw leefgebied, hè, zijn we dat binnengedrongen, hebben we alles hier overgenomen. Jij moet weg. Mm-hmm. Kijken of dat werkt. Toen zijn ze met mijn allergrootste held Steve Irwin een heel mooi project begonnen. Ze hebben zoutwaterkrokodillen die problemen veroorzaakt. Die hebben ze gevangen. Die hebben ze in een lapje onder een helikopter gehangen. En die krokodil is een mooi vluchtje gaan maken.
Och.
Dat hebben ze met 3 krokodillen gedaan. Die zijn echt ver verplaatst. Een van de krokodillen is van de ene kant van Cape York naar de andere kant verplaatst. Cape York is dat puntje van Australië, weet je wel? Die peninsula.
Ja.
Die zijn ze van helemaal overgestoken, 100 kilometer. Och. En die hebben ze daar gedropt. En die hebben ze, daarom had ik het net over die trackers, die hebben ze een tracker opgedaan. Dat doen we door, ze hebben in hun nek hebben ze van die hele dikke schubben. Daar kun je gewoon met een boormachine, een normale reguliere boormachine, kun je daar doorheen boren. Heb je een zendertje en dan kun je ze volgen. Nou, krokodil 1 en 2, die waren eigenlijk al heel snel terug. Maar die derde krokodil, die was natuurlijk een heel schiereiland overgestoken. Dus wat moet je doen? En ze zagen op de tracker dat hij rondjes aan het zwemmen was. En je zag echt, hij was helemaal van slag. En op een gegeven moment, klik. En hij kan natuurlijk als zoutwaterkrokodil niet 100 meter over land. Zeker niet over dat land. Het is het meest ondoordringbare land. Hij is in 1 rechte streep de kortst mogelijke route. Google Maps had het niet beter kunnen doen. 400 kilometer om Cape York heen gezwommen. Precies tot hij thuis was.
Och.
Dus het verplaatsen van krokodillen die wel zin hebben in een hapje mens, helpt niet. Wat wel helpt, is als je zelf gewoon lekker gaat verhuizen.
Ja.
En niet het water in gaat in Noord-Australië. De eindstand.
Ik heb nog een puntje gescoord, maar het waren er 2 te weinig.
Heeft dus, niet mogen baten.
3-1 voor jou. Jij wint deze aflevering.
Jij mag naar de bel.
Ik sla op de bel.
De eindopdracht van vandaag is: raad zo snel mogelijk de talen die je zo meteen te horen krijgt.
Oh, leuk.
Oh, wow.
Leuk.
Dat is beter dan in slijm liggen graven of een hele lange zitoefening doen. Ik moet de talen raden die we te horen krijgen. Oké, daar komt het.
Hallo sterren en lieven. Hoe lekker om jullie weer samen in die atelier te hebben. Vandaag gebruik ons nie een vliegtuig nie, nie een trein nie en zelfs nie een fiets nie. Vir hierdie opdrag gaan jullie op een reis met jullie ore. Luister mooi. Waar kom ek vandaan?
Dat zal Zuid-Afrika wezen.
Mijn gunsteling taal.
Baie mooi.
Oh, I love it.
Gunsteling, wat betekent?
Mijn lievelingstaal.
Echt waar, ja?
Ja.
Dat klinkt prachtig.
Het is zo mooi, het is zo mooi.
Ja, zeker. Ik heb het nu net proberen nadoen en waarschijnlijk 30 fouten gemaakt. Maar goed.
Hei sterrim ja lieven. Onpa hauskaa, että olette taas yhdessä studiossa. Tässä tehtävässä lähdette matkalle korvienne avulla. Mistä minä olen kotoisin?
Dat was het.
Wat denk je?
Ik denk richting Baltische Staten of Finland. Dus Finland, Estland, Letland, Litouwen. Ik denk niet dat het Fins was. Het zou Fins kunnen zijn, want die praten ook zo wel een beetje. Maar nee, ik ga toch voor Estland, Letland of Litouwen. En dan kies ik voor Letland.
Ja, het is Fins.
En toch?
Je zat zo dichtbij.
Oh, Suomilainen.
Oh, wat betekent dat? Helaas pindakaas?
Ja, dat ik een puntje minder heb, denk ik.
Oké. Ja. We hebben er nog één.
Hi, Steren en Leven. 你们又一起在录音室里，真开心. 这次任务你们要用耳朵去旅行. 你们猜我是从哪儿来的?
中国. Het hou.
Oh, je spreekt deze taal.
Nee, ik kan een paar woordjes doen in het Chinees. En dit klonk heel erg Chinees. Ook met die klanktaal, lettergrepen die omhoog gaan naar beneden gaan. Dus,
maar je hebt verschillende talen, toch?
Ja, je hebt Mandarijn, het vaste Chinees. En dan heb je heel veel verschillende
en dialecten. Dit is volgens jou Mandarijn?
Ik denk het wel. Meestal wordt Mandarijns gebruikt, ja.
Je hebt het goed.
Oh.
Waanzinnig. Maar wat denk jij nou? Want ze zeiden elke keer hetzelfde.
Ja.
Wat denk je nou dat er gezegd werd?
Ze begonnen met dag, sterren en lieven.
Ja.
En de enige taal die ik kon begrijpen was dat Afrikaans. Ze sloten ook af met van waar denk je dat ik kom?
Ja, waar denk je dat ik vandaan kom? Ja.
En het stukje daartussen, dat weet ik niet meer.
Nou, wat ze zeiden is: hallo Sterrin en Lieve, wat leuk dat jullie weer bij elkaar zijn in de studio. Voor deze opdracht gaan jullie op reis met jullie oren. Waar kom ik vandaan?
Ja, op reis met jullie oren, die had ik nog gehoord. Ja,
superleuk. Goed gedaan.
Ja, ik ben blij.
Ja, maar ik vond echt dat jij Finse herkende. Nou ja, je koos er niet voor, maar dat was ook knap.
Ja, in heel Scandinavië lachen ze met de Finnen.
Omdat ze zo raar praten.
Ja, Zweeds, Deens, Noors en IJslands ligt heel dicht bij elkaar. En Fins is totaal anders.
Compleet anders, hè?
En ze zeggen altijd dat het klinkt als hararakiraka hararakiraka. zo doet een IJslander een Fin na. Nagalalaki, nagalalaki.
Ja, ik vind dat ze allemaal best wel apart klinken, maar goed.
Dat was alweer de vierde aflevering van Feit of Fabel.
Ik ben namelijk een beetje bang voor volgende week. Want dan gaan we het hebben over uitvindingen. En dat is natuurlijk helemaal jouw specialiteit.
Een beetje wel, maar de beste uitvinder is nog altijd de natuur.
Dat klopt, dat ben ik helemaal met je eens. Wil je meer zien van onze podcast, zoals video's, van de eindopdracht of zelfs deze hele aflevering? Ga dan naar natgeojunior.nl/podcast.
En daarnaast heeft National Geographic Junior ook elke maand een nieuw tijdschrift met daarin allerlei weetjes over natuur, wetenschap en techniek.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.